We zijn vanavond hier voor Goede Vrijdag. En Goede Vrijdag gaat om de Goede Herder. Gaat om onze Heere Jezus Christus. Vanavond, ik kreeg eigenlijk als inleiding Galaten 3 vers 1 op mijn hart. Waarin Paulus zegt, o onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd? U wie Jezus Christus voor de ogen is geschilderd. Als gekruisigde. En als ik het mag toepassen, o christenen. Wie of wat heeft je laten betoveren? Jou, jij, wie de Heere Jezus als gekruisigd voor de ogen geschilderd is. Weet je, het is nodig dat wij opnieuw zijn kruisiging, Jezus, de gekruisigde, als geschilderd ons voor ogen zien. Weet je, dat we hem recht zien. Dat wat hij heeft gedaan aan het kruis van Golgotha, dat we dat niet vertroebeld zien. Maar dat we dat als een helder schilderij, als een illustratie, als een ware gebeurtenis in ons leven weer zien. En waarbij het misschien in jouw leven kan zijn dat het werk aan het kruis van Golgotha het niet meer jouw hart zo raakt als dat het eerder in je leven heeft gedaan. Weet je, en hoe kan het dat het beeld van Christus als de gekruisigde troebel is geworden in je leven? Het is nodig om dat schilderij, Christus en die gekruisigd, opnieuw scherp en helder te zien. En weet je, dan kan je zeggen, oké, ik kijk de Passion op Witte Donderdag. Of ik kijk eens de Passion of the Christ als film. Of ik pak daar eens een schilderij letterlijk bij. Maar weet je, ik geloof dat een toneelstuk of een film, hoe gruwelijk en gedetailleerd ook uitgevoerd, nooit de diepte van het beeld van het woord van God als het gaat om zijn kruisiging kan overbrengen. En daar wil ik het vanavond ook met je hebben. Over een beeld van een vader die zijn zoon gaf. En een zoon die zich gewillig aan de vader gaf. En weet je, als we dit toepassen op Goede Vrijdag, dan zou je nooit in welke film dan ook dit beeld kunnen vangen. Dat God de Vader zijn zoon gaf. Hoe is dat in beelden te brengen? We hebben daar het woord voor nodig. We hebben daar het woord voor nodig om dat opnieuw helder en scherp voor onze ogen geschilderd te krijgen. En daarom wil ik jullie meenemen naar die illustratie uit het woord in Genesis 22. Als je je Bijbel hebt meegenomen, Genesis 22, de eerste 14 versen. Ook je vraag als je je Bijbel bij je hebt om het even op te slaan. Dat we het met elkaar kunnen lezen. Enige tijd later. Ik hoor nog wat gebladerd, ik wacht nog heel eventjes. Enige tijd later, Genesis 22 vers 1, stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. En de volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ik zelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we weer naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? En Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen zij verder. En toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, op het hout. En toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel: Abram, Abram. Ik luister, antwoordde Abram. Raak de jongen niet aan, doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. En toen Abram opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. En Abram noemde de plaats: De Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: op de berg van de Heer zal erin voorzien worden, tot zover. Weet je, dit gedeelte, je kunt het op twee manieren lezen. Als eerste manier, Abram die in gehoorzaamheid en vol geloof op de proef werd gesteld en zijn zoon Isaac gaf. Als ook geloofsvoorbeeld voor ons. Maar het tweede is dat we deze geschiedenis ook kunnen bekijken als een illustratie, als een schilderij van de wijze waarop God de Vader zijn zoon gaf. En daarom heb ik deze preek ook genoemd: Zo gingen zij samen verder. Tot twee keer toe lees je dat. Abraham samen met zijn zoon. God de Vader samen met zijn zoon op weg naar dat kruis. Naar die plek van verschrikking. Die plek waar hij zijn leven zou geven. En de diepte van het offer van de Heer Jezus. Daarvoor hebben we het woord nodig. En de Heilige Geest die daar doorheen blaast. Om ten diepste te pakken. Ten diepste te pakken hoe diep het was. Wat God zelf deed daar op dat kruis van Golgotha. Wat God de Vader deed in het geven van zijn zoon. Maar wat God de Zoon deed in het zichzelf geven aan de Vader. Weet je, dit beeld vind je niet terug. Dit beeld vind je niet terug in platen. Dit beeld vind je niet terug in films, zoals ik al zei, hiervoor is het woord nodig. En vanavond, als we in dit gedeelte wat dieper ingaan en het leggen op die weg die de Heer Jezus is gegaan, dan geloof ik dat opnieuw die diepte van zijn werk in ons hart binnen mag komen. En we weer opnieuw onder de indruk mogen komen, maar ook weer opnieuw mogen komen aan de voet van het kruis. Om daar de Heer Jezus te danken voor zijn werk. Voor zijn werk. Dat je Abraham krijgt te horen: Abraham, neem uw zoon, uw enige die u lief heeft, en om er geen misverstand over te laten verstaan, Isaac. Isaac. Isaac betekent lachen. Of hij die mij laat lachen. Weet je, en als we naar de Heer Jezus kijken en wij lezen in Matthäus 13, vers 17, dan klinkt daar een stem uit de hemel van God de Vader: Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En eigenlijk hoor je Gods stem zeggen, God de Vader, die zegt over zijn zoon: Dit is mijn Isaac. Dit is degene die mij doet lachen, die mij vreugde geeft. En dit is ook de eerste keer in het woord dat het woord liefde voorkomt. De eerste keer dat het woord liefde voorkomt, gaat het niet over de liefde tussen God en mensen, gaat het niet over de liefde tussen man en vrouw, maar gaat het in eerste instantie om de liefde tussen de Vader en de Zoon. Weet je, in 1 Johannes 4 leert ons dat God liefde is. Zijn wezen is liefde. En wat betekent dat? God is in zichzelf liefde. God de Vader heeft de Zoon lief. De Zoon heeft de Vader lief. De Heilige Geest heeft de Zoon en de Vader lief. En ze verheerlijken elkaar. Ze zijn liefde, God in één, drie in één, in één. En dit is zijn wezen. Hoe kan God liefde zijn? Van eeuwigheid af, omdat hij liefde in zichzelf is. En de eerste keer dat wij liefde tegenkomen in het woord, gaat het over de liefde van Abraham voor zijn zoon Isaac. En tegelijkertijd wijst dat naar de liefde van God de Vader die hij heeft voor zijn zoon. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Zodra de Heer Jezus op het toneel verschijnt hier op aarde, spreekt God heel duidelijk: Dit is mijn zoon, in hem vind ik liefde, in hem vind ik vreugde. En dan krijgt Abraham de opdracht om hem als brandoffer, zijn zoon Isaac, te offeren. En het brandoffer is het offer wat je als eerste offer ook tegenkomt als je kijkt naar de Joodse, naar de Israëlische offerdienst. Eigenlijk het belangrijkste offer. Je leest dat ook in Leviticus 1, wat dat brandoffer precies was. En het brandoffer spreekt over hoe God, de Zoon, zich vrijwillig gaf. Zich vrijwillig gaf en zich vrijwillig heeft geofferd aan God de Vader. Maar het spreekt ook over God de Vader die zijn Zoon gaf. En waarom leg ik hier nou zo'n nadruk op? Omdat dit vaak ook op een Goede Vrijdag zo'n onderbelicht deel is. Wij kennen de Heer Jezus als de verworpene, als de geslagene over hoe de Romeinen hem hebben verbrijzeld, hoe de Joden hem hebben afgewezen. Maar de diepte van het offer zat hem in de kern, in dat God zelf zijn Zoon gaf. En daar wil ik het vanavond vooral vanuit dit gedeelte met je over hebben. En Abraham gehoorzaamt. Hij verzamelt het hout en hij gaat samen met Isaac op weg en na 3 dagen reizen zien ze de plaats in de verte waar God over had gesproken. Oh, het is een week voor Pasen dat de Heer Jezus in Jeruzalem kwam. En hij moet daar die plaats hebben gezien. Hij zal daar in die 3 jaar daarvoor en al vaker in zijn leven van hebben geweten. Van die plaats, van die schedelplaats, van Golgotha. Die plek waarvan hij wist, er is een moment dat ik daar zal komen te hangen. Dat ik daar gekruisigd zal worden. En Abraham zegt tegen zijn knechten, blijf hier, want mijn zoon en ik, wij zullen verder trekken. En wij zullen, andere vertalingen zeggen, wij zullen daar aanbidden. Wij zullen daar neerknielen, hebben we net gelezen. Wij zullen daar aanbidden. En dan komen wij terug. Wat een geloof had Abraham, hè? Wat een geloof had hij. Hij krijgt de opdracht zijn zoon te offeren, maar hij zegt hier in geloof, wij komen terug. Maar wat zegt hij ook? We gaan naar een plek toe om te aanbidden. De eerste keer in het woord dat niet alleen liefde voorkomt, maar ook de allereerste keer dat aanbidding voorkomt, lees je hier in Genesis 22. Als onze broer het net heeft over ware aanbidding, wat verder gaat dan het zingen van liederen. Dan lees je hoe God aanbidding bedoeld heeft. Namelijk de Zoon die zich vrijwillig gaf. De Vader die zijn Zoon gaf. Dit is het ware, de ware aanbidding. Waar het woord allereerst over spreekt. Ware aanbidding. Zo diep. Zo diep. En zo gingen ze samen verder. Vader, zei Isaac. Wat wil je me zeggen, mijn jongen, antwoordt Abraham. Nou, we hebben het vuur, het hout, zei Isaac. Maar waar is het lam? En ook dan zegt Abraham heel profetisch. God zal zichzelf voorzien van een offerlam. En daarmee sprak hij in geloof met wat er uiteindelijk daar gebeurde op die berg Moria. Maar profetisch sprak hij over het lam waar we vanavond over hebben gezongen. Want je leest in Johannes 1 dat het uiteindelijk Johannes de Doper is die zegt, als daar de Heer Jezus op het toneel verschijnt, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Waar is het lam, vraagt Isaac. Nou, het antwoord lezen we in Johannes. In het evangelie van Johannes. Zie het lam Gods. Zie het lam. Dit is het lam, zegt Johannes de Doper. Dit is het lam waarin God zal voorzien. Hij is degene die de zonde van de wereld zal wegnemen. En in hem is die vervulling gekomen. En in het voorzien van God spreekt dat in dit gedeelte opnieuw over de Vader die zijn Zoon gaf. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16. God de Vader gaf zijn Zoon. En we lezen dat ook in Romeinen 8, vers 32, waarin hij zegt, hoe zal hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft. In hem ons niet, met hem ons niet alle dingen schenken. Het was God die zijn Zoon gaf. Het was God die zijn Zoon overgaf. Heeft gegeven. En tegelijkertijd is het de Zoon die zichzelf overgaf. Christus heeft zichzelf voor ons overgegeven, zegt Efeze 5 vers 2. Als een offer en een reukoffer, voor God tot een welriekende reuk. Hij gaf zichzelf aan God. En ook Hebreeën 9, vers 14 zegt dit. Christus heeft door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God geofferd. Het is de Zoon die zichzelf heeft gegeven. Het is de Vader die de Zoon geeft. En al Gods voorzieningen, al Gods beloften in ons leven, al Gods zegeningen zijn uitsluitend werkzaam. Al Gods voorziening is uitsluitend werkzaam in jouw leven. Op basis van dat offer, van wat de Heer Jezus bracht. We hebben helemaal niks. We hebben helemaal niks ergens anders van God kunnen krijgen. Dan alleen op grond van de plaatsvervangende offer van de Heer Jezus. Weet je, al mijn goede bedoelingen, al jouw goede werken, al onze goede intenties, al onze probeersels om maar in het reine te komen met God, om Hem dichtbij te zijn, het liep tot niets uit. Alleen dat plaatsvervangend offer van Jezus kon ons brengen bij de Vader. Weet je, en dit is het offer waarin Hij zelf voorziet en wat Hij zelf heeft gebracht. Oh, wat een machtig God dienen wij, toch? Wat een machtig God dienen wij. Dit is het offer waarin Hij zelf voorzag. Maar wat Hij ook zelf heeft gebracht. Wanneer de paasmaaltijd voorbij is. Is het de Heer Jezus die met zijn discipelen gaat naar de hof van Gethsemane. En Hij gaat daar bidden. En Hij spreekt daar tot de Vader. Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon. En op dat moment komen daar mannen, een cohort soldaten met stokken en zwaarden om hem gevangen te nemen. Hij wordt verraden door een van zijn vrienden met wie hij zo optrok, Judas. Hij wordt verraden door een kus. Hij wordt gevangen genomen. En op dat moment zijn vrienden, zijn familie, iedereen die hem nabij is, zijn leerlingen, ze vluchten, ze verlaten hem. En er volgt een onrechtvaardige rechtszaak. Onrechtvaardige rechtszaak, waarin die meermaals toe vals wordt beschuldigd. Maar waarbij hij, zoals een schaap stom is voor zijn scheerders, zijn mond niet opendeed. En op dat moment beginnen de martelingen. Hij wordt gegezeld. De Heer Jezus wordt geslagen. Wordt hem een doornenkroon opgezet. Hij wordt bespot. Hij wordt uitgelachen, hij wordt gesmaad, hij wordt gehoond. Hij wordt tot schande gemaakt. Hij wordt belachelijk gemaakt. Hij is verlaten. Hij is daar alleen. Tussen mensen die hem naar het leven staan. Isaiah 52 zegt, niet meer menselijk was zijn verschijning. Zo kapot geslagen werd hij. Zo kapot geslagen werd hij. Bespuugd, bespot. En Jezus werd afgewezen door zijn eigen broeders, door zijn eigen volksgenoten, voor wie hij was gekomen. Hij werd afgewezen door het volk Israël, het huis waarvoor hij kwam. Hij werd afgewezen en het volk waar Gods liefde naar uitging, wees hem af en stond daar op de pluim, kruisig hem, weg met hem. We hoeven hem niet. En zelfs een moordenaar, Barabbas, hadden zij liever in de plaats dan de Heer Jezus, Hij die geen zonde heeft gedaan. Hij die altijd goed en liefdevol was. Hij die van wie zijn hart naar mensen uitging. Die genas, die bevrijdde toen Hij rondging op aarde. Vol goedheid, vol liefde. En wat was zijn loon? Verwerping, weg met hem, kruisig hem. Weg met hem, kruisig hem. En uiteindelijk naar die martelingen. Werd het kruis van Jezus, werd die dwarsbalk op zijn rug gelegd. En hij droeg dat hout van het kruis naar zijn eigen brandoffer toe. Zoals Abraham het hout op de rug van zijn zoon Isaac legde, kreeg de Heer Jezus dat hout op zijn verbrijzelde rug gelegd. En hij ging die weg van verschrikking naar die plek van Golgotha, naar die schedelplaats. En daar aangekomen begon de kruisiging. En die kruisiging die vond plaats, of die was bedoeld voor zware misdadigers. En hij werd daar behandeld als een zware misdadiger. Het dwarshout moest door de veroordeelde zelf naar de executieplaats worden gedragen. En Jezus werd met het dwarshout, werd aan dat dwarshout met zijn handen gespijkerd, vastgenageld. Spijkers van 20 centimeter lang werden in zijn handen geslagen. En op dat moment werd dat dwarshout verbonden aan die verticale paal. En dat kruis werd omhoog gelicht. En we lezen, normaal gesproken was dat kruis nooit hoger dan nodig. Maar we lezen dat er bij de Heer Jezus een stok nodig was om hem die spons toe te reiken. Zijn kruis was hoger dan gebruikelijk. Zijn kruis was hoger dan gebruikelijk. En lichamelijk was de kruisingstraf een afschuwelijke foltering. De spijkers die door de handpalmen en door zijn voeten geslagen werden, gaven een enorme druk op de bloed- en zenuwrijke delen van het lichaam. En die druk die kon wat verlicht worden, doordat er in het midden van dat kruis een stukje hout was geplaatst, waar die misdadiger zich op kon rusten. En tegelijkertijd op het moment dat de gekruisigde daar zich probeerde die druk te laten verminderen, gaf dat weer enorme druk op het middenrif. En nam de moeite om adem te halen, nam toe. En die onnatuurlijke houding die de Heer Jezus daar als gekruisigde aannam, of moest aannemen, die zorgde voor verschrikkelijke pijn. En de bloeddruk in het hoofd nam daardoor toe. En er ontstond een enorme vorm van hoofdpijn. En de wonden raakten ontstoken, waardoor de koorts ontstond. En een sterke dorst. En de wijn die hem werd aangereikt, weigerde de Heer Jezus. Zodat hij bij volle bewustzijn dit lijden en de pijn onderging. En zo hing Jezus daar, tussen twee misdadigers, als de man die nooit iets verkeerds had gedaan. Hij hing daar. Hij hing daar tussen die misdadigers. En in Zacharia 13, vers 6 staat het volgende. En als men tot hem zegt, dit gaat profetisch over de Heer Jezus, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Dan zal hij zeggen, daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden. Weet je, deze tekst, Zacharia 13, vers 6, spreekt over de wonden in de handen van de Heer Jezus. En het zijn die wonden die nog steeds in zijn opstandingslichaam, je leest dat in Johannes 20, zichtbaar zijn na zijn opstanding, in zijn verheerlijk lichaam. En ik geloof dat op het moment dat wij de Heer Jezus zullen ontmoeten, dat wij de wonden in zijn handen en in zijn voeten zullen zien. En als er dan aan hem wordt gevraagd, Heer, hoe komt u aan die handen, aan die wonden in uw handen, aan die wonden in uw armen? Dan zou hij zeggen, ik ben geslagen in het huis van mijn vrienden. De Heer Jezus kwam met liefde naar zijn broeders. Hij kwam in liefde naar zijn volk Israël. En hij kwam in liefde om hun als een dienstknecht, als een slaaf te dienen. En de waardering voor zijn komst, de waardering voor zijn dienst, de waardering voor zijn liefde, de waardering voor wat hij bracht, was dat hij werd geslagen. Dat hij werd verworpen. En deze man, de Heer Jezus, die de goede herder is. En die de kinderen op schoot nam. En in liefde sprak. En als goede herder voor zijn schapen ze voorging. Hij werd afgewezen, hij werd geslagen. Hij werd geslagen door zijn vrienden. Weet je, als het bij deze tekst en als het bij het slaan van de Heer Jezus door de mens, door de Romeinen en bij de Joden zouden zijn gebleven, dan had dat de schuld van de mens alleen maar groter gemaakt. Dan had dat de schuld van jou en mij alleen maar groter gemaakt, want we hadden hem verworpen. We hadden gezegd daar op dat plein, weg met hem, kruisig hem. We hadden onze slagen van de Romeinen, wij waren degene geweest die zeiden, Heer, wij staan vijandig tegenover u. Wij waren degene die hem sloegen en hem verwierpen en hem zonden naar dat kruis. En weet je, die slagen van de mensen, die slagen van het huis van zijn vrienden, maakt de schuld ten opzichte van God alleen maar groter. Maar lees dan verder wat er staat in Zacharia 13 vers 7. Daarin zegt De Heer der Heerscharen, zwaard, ontwaak. Zwaard, ontwaak tegen mijn metgezel, tegen mijn herder. De man die mijn metgezel is. Zwaard, ontwaak, sla die herder. En weet je, hier is het opeens niet de Heer Jezus die spreekt over de wonden in zijn handen. Hier is het God de Vader die spreekt. Hier is het God de Vader die spreekt. Niet tegen hem, niet tegen de Zoon, niet tegen jou of mij. Nee, hij spreekt tegen het zwaard. Hij spreekt tegen het oordeel zwaard. Zwaard, ontwaak. Zwaard, waak op. En sla die herder. Sla die herder. Sla die man die mijn metgezel is. Sla die geliefde Zoon. Sla hem. Sla hem. Weet je, hier komen we bij de diepte van wat er gebeurt aan het kruis. Maar dit is het moment. Dat toen het zesde uur gekomen was en de Heer Jezus inmiddels 3 uur aan het kruis hing. Dat er duisternis kwam. Geen natuurlijke duisternis, het was 12 uur 's middags. En voor 3 uur lang was het donker, was het duister. En dit is het moment waarin dat oordeelszwaard op de Heer Jezus kwam. Waarin de Vader hem sloeg. Waarin God de Vader hem sloeg. En weet je, op het moment dat Abraham zijn zoon Isaac daar op dat hout neerlegt. En op dat offer, op die offerplaats neerlegde, op het altaar neerlegde. En hij zijn mes hief. Klonk er een stem uit de hemel van de engel. Dus Heer Abraham, Abraham, strek je hand niet uit naar je zoon. Maar op het moment dat de Heer Jezus daar hing in die 3 uur van duisternis. Klonk er geen stem uit de hemel. Toen was het stil. Toen was het stil. Toen was het stil en op het moment dat daar hij hing. Tussen God en mens kwam daar dat oordeelsmes van God op hem. En werd hij geslagen. Weet je, die striemen die ons de genezing heeft gebracht, zijn niet de striemen geweest. Die hij kreeg door de geestelslagen van koning Herodes. Het zijn de slagen van God geweest. Het zijn de slagen van God geweest die op zijn zoon neerkwamen. Die werkelijk ons genezing kon brengen. Het zijn de slagen van God geweest die werkelijk ons bevrijding en genezing kon brengen. En die ons werkelijk kon verzoenen. Alle slagen van de mens maakten de schuld van de mens alleen maar groter. En ja, de Heer Jezus die ging die weg van lijden. Ja, de Heer Jezus ging die weg van pijn. En hij onderging die verschrikking van bespotting en die hoon en die schande. Maar het waren uiteindelijk de slagen van God. Het waren de slagen van God die ons verzoening brachten. Sla die herder. Jesaja 53 vers 10 staat. Het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. Het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. Zo diep. Zo diep. Zo diep. En in die 3 uur voor duisternis was het moment dat de Heer Jezus uitriep. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De Heer Jezus die altijd in de intimiteit met de Vader leefde. Die altijd God zijn Vader noemde. Die altijd in de omgang met de Vader hem noemde. Vader, Vader, ik prijs u. Ik prijs u, Heilige Vader, rechtvaardige Vader. Zelfs in het gebed van Gethsemane, waar hij sprak over papa, Abba, Vader. En zelfs zijn eerste kruiswoord voor die 3 uur van duisternis. Waarin hij sprak, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus was in verbinding met de Vader. Was in verbinding met de Vader, maar op het moment daar, in die 3 uur van duisternis, sprak hij niet over de Vader, maar hij sprak over mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet je, dit was het moment waarin God zijn aangezicht verborgen hield. Dit was het moment dat God zelf zich afkeerde. Waarom? Omdat hij op dat moment tot zonde werd gemaakt. Hij werd op dat moment tot zonde gemaakt. En op de vraag, Vader, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Is maar één antwoord. Is maar één gelovige antwoord. Voor mij. Voor jou. Vanwege mijn zonde. Vanwege jouw zonde. De Heer Jezus werd daar tot zonde gemaakt. Hij werd daar tot zonde gemaakt, de zonde van een massamoordenaar. Tot de zonde van een verkrachter. Tot de zonde van een incestpleger. Hij werd tot zonde gemaakt. De verschrikkingen waar de wereld doorheen is gegaan. De verschrikkingen van Auschwitz. De verschrikkingen van oorlogen. Hij werd tot zonde gemaakt. De verschrikkingen die jij en ik veroorzaakt hebben. De verschrikkingen van haat in ons hart. De verschrikkingen van overspel. Wij werden, al onze zonden werden daar op hem gelegd. Hij werd tot zonde gemaakt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Voor mij, voor mij, voor mij, voor mij. 1 Petrus 2 vers 24 zegt dat hij heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout. Opdat wij dood voor de zonde zouden leven voor God. Zouden leven voor God en voor de gerechtigheid leven. En dan staat daarachter, zijn striemen hebben ons genezen gebracht. Door zijn striemen bent u gezond geworden. Weet je, er was scheiding tussen ons en God. Er was zo'n scheiding tussen God en ons. En die scheiding, die lag aan onze zondigheid. Aan al die zonden, hoe groot of hoe klein dan ook in ons leven. En het bracht scheiding. Maar hier is degene die daar is gekomen. De Heer Jezus zelf. Die plaatsvervangend is gekomen op die plek. Die plaatsvervangend is gekomen op die plek waar jij en ik moesten hangen. Weet je, het was onmogelijk, onmogelijk, zegt Hebreeën 10, dat de bloed van schapen en bokken zonde zou wegnemen. En daarom zegt Jezus bij zijn komst op aarde, slachtoffers en offers hebt u niet gewild. Maar hier ben ik om uw wil te doen. U hebt mij een lichaam toebereid. Oh, dit was het hart van de Heer Jezus. Vader, u hebt mij een lichaam toebereid. Al die miljoenen offers uit het Oude Testament. Ook die ram hier in Genesis 22. Het was nooit voldoende om jou en mijn zonde weg te nemen. Maar Vader, hier ben ik, zegt de Heer Jezus, om uw wil te doen. U hebt mij een lichaam toebereid. En in gehoorzaamheid ga ik naar die plek. Ben ik gegaan naar die plek. En in gehoorzaamheid heeft hij daar gehangen. Verlaten door God zelf. Verlaten door God zelf. En hij werd tot zonde gemaakt. Hij werd tot zonde gemaakt. En waar is bij zijn geboorte de licht, de lucht en de nacht verlicht werd. Omdat hij kwam, het licht van de wereld. Is het hier op klaarlichte dag dat het duister wordt. Omdat het licht van de wereld tot zonde wordt gemaakt. Weet je, en dit vanavond heeft zoveel gevolgen voor jou en mijn leven. Want op het moment dat je gelooft hier in dit offer, dat je gelooft in dat Hij het Lam van God is, wat de zonde heeft weggenomen, dan betekent het dat er voor jou geen veroordeling meer is. Dat er voor jou geen schuld meer is. Dat betekent dat er voor jou geen schaamte meer is. Dat er voor jou geen spijt meer is. Dat er voor jou vrede is. Dat er voor jou gerechtigheid is. Dat er voor jou vergeving is. Dat er voor jou heiligheid is. Dat er voor jou reiniging is. En dat jij een kind van God bent geworden. Op grond van dat offer. En weet je, er zijn zoveel voorzieningen. Zoveel voorzieningen die God wil geven in jouw leven. Zoveel voorzieningen. Alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten zijn voor jou. En op het moment dat je schuilt in dat offer van de Heer Jezus, dat je je knieën buigt bij dat kruis van Golgotha, je verleden is weg. Je pijn zal weg zijn. Je pijn zal weg zijn. Je schaamte zal weg zijn. Er is geen moment meer dat je wordt teruggeworpen op wat er is gebeurd in het verleden. Want dat offer van de Heer Jezus spreekt zoveel hoger. Zoveel machtiger. Weet je, in elke aanval in jouw denken, waarbij je denkt, ik ben het niet waard. Ik heb het weer nodig om op mijn knieën bij de Heer te komen, want het is door mijn werken waardoor ik weer Hem moet behagen. Oh, je gaat voorbij aan het offer wat tegen Jezus heeft gebracht. Je gaat voorbij aan het schuilen in zijn bloed en achter zijn bloed. Je gaat voorbij aan de Heer Jezus die riep, het is volbracht. Weet je, en daarom vanavond deze oproep ook voor jou. Op het moment dat je denkt, ik heb gefaald, het gaat niet goed in mijn relatie met de Heer. Kom terug bij Hem. Kom terug om te schuilen achter die woorden, het is volbracht. En al je schuld en al jouw gevoel van veroordeling, worstel daar zelf niet mee en geef het over. Geef het over. Geef het over aan Hem. Dit is waarvoor Hij kwam. Weet je, de Vader zelf deed dit, gaf zijn Zoon, omdat Hij jou en mij lief heeft. Omdat Hij jou en mij zo ontzettend lief heeft. En dit is wat wij hebben ontvangen in dat werk van de Heer Jezus. Maar Hij had jou lief voor dat werk van de Heer Jezus. Hij had jou lief met een eeuwige liefde, zegt Jeremia 31. Hij had jou lief met een eeuwige liefde. Hij is jou niet gaan liefhebben op het moment dat het offer werd gebracht. Nee, toen wij nog zondaren waren, heeft Hij zijn Zoon gegeven. Heeft Hij zijn Zoon gegeven. En weet je, dit is zo'n enorme liefde van de Vader die Hij jou vanavond wil geven. Hij houdt zoveel van jou. Hij houdt zoveel van jou. Hij maakt jou volmaakt. Hij maakt jou volmaakt. En wat Hij doet is op het moment dat jij zegt, Heer Jezus, dit is voor mij. Hij geeft jouw leven. Hij geeft jouw leven. Want nadat de Heer Jezus het uitriep, het is volbracht. Zei Hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Je ziet het. Vader, in uw handen. De verbinding was daar opnieuw. De verbinding was daar opnieuw. En de Heer Jezus stierf. Oh, daar is het niet bij gebleven. Daar is het niet bij gebleven. Op het moment dat Hij in dat graf was gebleven, zoals de wereld ons doet vermoeden. En wat de wereld denkt te geloven. Nee, Hij is niet in dat graf gebleven. Hij is opgestaan. En Hij leeft. En weet je, na Goede Vrijdag. Na Goede Vrijdag komt Pasen. Na Goede Vrijdag komt Pasen. En na Goede Vrijdag staat Hij op. Staat Hij op uit de dood. En in Hem staan wij op. En al dat oude is voorbij, het nieuw is gekomen. Nieuw leven. Leven. Werkelijk leven. Eeuwig leven. Begin nu al. Leven wat je tot in eeuwigheid hebt. Omdat je schuilt achter Hem. Omdat je weet wie Hij is. Omdat je weet wat Hij heeft gedaan.